En als je dan de tekst meeleest, tjonge, fantastisch. Maar goed, ik was vaker gezegd over dit nummer volgens mij. En het is wel vaker gebeurd dat het dan net gezongen werd voordat ik naar aan de preek moest. En dan zit ik al, rustig blijven Marco, het raakt me altijd heel erg dit lied. Prachtig. Eigenlijk volgens mij omdat het alleen maar over de Heere God gaat. En dat vind ik mooi. Wij in ons gebed danken we vaak en vragen we vaak en doen we voorbeden. Maar ik heb van een Joodse gedachte geleerd, maar het gaat in het begin van je gebed en in je leven met Jezus als eerst om God. En dat is, komt het lied zo mooi terug. Dat vind ik prachtig. En dan natuurlijk zingen we zo'n lied waarin die grootheid en vooral die heiligheid van God bezongen wordt. En dan is het zo bijzonder om te weten dat God zichzelf kenbaar heeft gemaakt in de Heer Jezus. Wat in deze zangdienst zo ontzettend centraal stond. En gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat is wat ook wat we zijn. Ik heb het wel eens vaker gezegd. De gemeente van Jezus. Om hem draait het. En ook vanochtend. En ook in deze preek. Want dan wil ik vragen, als het dan om Jezus gaat, wil ik u en jou vragen, hier en thuis, welk beeld heb jij van Jezus? En dan de volgende vraag. En in hoeverre klopt dat beeld van jou, van Jezus? Ik denk dus best mogelijk, en misschien zelfs wel waarschijnlijk, dat hoe jij en ik, hoe wij over de Heere Jezus denken en wat we van hem verwachten, niet helemaal klopt. Of in ieder geval niet helemaal compleet is. Mag ik het zo zeggen? En dat wordt in de Bijbel ook voortdurend genoemd. Komt dat naar voren? Vanochtend zien we dat ook door de geschiedenis heen van de genezing van een blinde man door de Heer Jezus. En wat daarna allemaal volgt in het evangelie naar Marcus. Dus pak alsjeblieft je Bijbel erbij, mocht je hem erbij hebben. Want we gaan dit een gedeelte, een paar versen uit Marcus lezen. Maar je zult zien dat dat niet zomaar door Marcus daarin is gezet. Want we kijken met grote stappen ook naar de hoofdstukken die daarna volgen en dan ergens toe leiden. Dus ik hoop dat je de lijn ontdekt vandaag in deze verkondiging. Laten we lezen. Ik heb hem ook mee. Marcus 8, vers 22 tot en met 26. En nogmaals, daarna een aantal andere gedeelten tip ik aan. En hij, dat is dan de Heer Jezus, kwam in Bethsaida. En ze brachten een blinde man bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde man genomen had, leidde hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd had en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij het zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag alle heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Tot zover. En dat is eigenlijk een hele vreemde geschiedenis. Daar aan de overkant van het meer van Galilea waar dit dan plaatsvindt. Ik vind het eigenlijk een heel raar wonder. Ik bedoel, Jezus die legde zijn handen op de blinde man en dan spuugde hij in zijn ogen. Dan denk ik, oké, een beetje raar, toch? Spugen werd in die tijd als iets vernederends gezien en als negatief beoordeeld. En dat zie je nu nog wel. Ik ben op het Zuiderkruis opgegroeid, onder andere ook tussen de Marokkanen. En als Marokkanen en wij onderling elkaar wat negatiefs, laat ik het even netjes zeggen, toewensen, dan hebben we twoe asabi. En dat twoe, dat symboliseerde dan dat spugen. Dat zit er bij die cultuur nog steeds in, net als die pantoffel gooien. Misschien ken je dat ook wel. Het had echt een negatieve connotatie. Maar in die tijd, was ook weer de andere kant, werd aan speeksel ook wel een medische kracht toegeschreven. Of zelfs een magische kracht, ook dat vind je terug. Maar hoe dan ook, nadat Jezus die man in zijn bakken had gespuugd, vroeg hij de blinde man wat hij zag. Nou, er zit allemaal spuug in mijn ogen, dus een beetje lastig om... Nee, dat zei hij niet, hè? Nee, de man staat er, zag mensen lopen. Maar ze leken op bomen. Hij mag van mij één verder, hij reageert niet. Met andere woorden, hij zag iets vaag, maar hij zag het niet duidelijk. Hè? Dat kun je heel goed lezen. Dus legde Jezus zijn handen opnieuw op de man. En deze keer was zijn gezichtsvermogen volledig, staat er dan, hersteld. En hij zag alles duidelijk, vers 25. Dat is een beetje raar. Ook dit is een beetje apart. De studiebijbel die noemt het heel netjes opmerkelijk. Dat de genezing namelijk in twee fasen plaatsvindt. En weet ik veel, de commentaren zeggen daar niks over die ik erover gelezen heb. Maar het zou misschien kunnen, dacht ik, dat genezing van God soms wel eens vaker in bepaalde fases plaatsvindt. In plaats van in één keer. Maar in ieder geval lijkt dat niet de les te zijn waarom Marcus dit zo heeft opgeschreven. Waarom dit ook hier heeft neergezet. Hij mag één verder. Het is in ieder geval een wonder in twee stappen. Dus dan zou je kunnen afvragen, oké, Marcus schrijft het zo op. What's his point? Waarom doet hij dat zo op deze manier? En het heeft denk ik geen zin om te zeggen dat Jezus niet bij de eerste aanraking die blinde man al volledig kon genezen. Tuurlijk kon hij dat. Het was een hele echte genezing aan het eind ook. Maar het is een verhaal, mensen, met een clue. Dus zeg maar met een les voor de lezers. Vandaar dat hij het zo opschrijft. Een les voor de lezers en daarmee ook voor ons. Zoals we hier zitten. Deze geschiedenis die laat iets zien over hoe de discipelen met hun geestelijke ogen naar Jezus keken. En dat zie je verderop allemaal uitgewerkt worden. Ze waren namelijk, net als die blinde man, niet goed in staat om helder te zien. Om helemaal helder te zien, in dit geval, wie Jezus was. En ook zij hadden eigenlijk een tweede aanraking van Jezus nodig om hem echt te gaan begrijpen, om hem echt te gaan zien. Hij mag even verder. Het is dan ook geen toeval, en dan komt hij, dat het verhaal dat onmiddellijk volgt op deze genezing gaat over Jezus die met zijn discipelen bij Caesarea Philippi staat en dan vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? De antwoorden, die waren niet helemaal helder. Die waren gebrekkig, want sommigen zeiden, ja, hij is Elia, hij is Mozes. Nee, ze zeggen dat u een van de profeten bent. De antwoorden waren gebrekkig. Maar op een gegeven moment, Petrus en de discipelen, zie je dan hoe Marcus dat mooi uitwerkt, die hadden een aanraking van Jezus gehad in hun leven. En de blindheid was op die manier van hun ogen weggenomen. En dus beleed Petrus heel terecht dat Jezus de Christus is. Dat hij de Messias is. Maar let op, hè. Die tweefazige genezing van die blinde man is op een bepaalde manier ook nog steeds van toepassing op die discipelen daar. Ik bedoel, ze begrepen inmiddels wel dat Jezus de Messias was, maar ze hadden werkelijk geen idee wat zijn messiaschap nou eigenlijk inhield. Het is de Messias, maar oké, en dan? Ze hadden namelijk geen oog, en dit is het kernpunt, voor een lijdende Messias. Ze hadden hele andere beelden. En daarom hadden ze een tweede aanraking van Jezus nodig. Om duidelijk te zien wat het betekent dat Jezus de Messias is. Ook voor hen als discipelen. En wat dat voor hen verder in hun leven zou gaan betekenen. Dus in wezen zouden ze Jezus niet echt kennen als Messias, als ze niet zouden begrijpen dat hij was gekomen om te lijden. En daarmee komt het, onderschat dat niet, hè, voor die discipelen daar op dat moment heel dichtbij. Maar ook heel ongemakkelijk dichtbij. En niet alleen voor hen, ook voor ons, zusters en broeders. Als dit je niet ongemakkelijk maakt, dan moeten we gaan praten met elkaar. Want het wezen van Jezus' messiaanse roeping, mensen, is een roeping als een lijdende Messias. Zijn roeping leidt naar het kruis. En dat, gemeente, is onlosmakelijk. Onlosmakelijk verbonden met wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. De missie van Jezus en de roeping van de discipelen, die zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Die zijn niet los te krijgen, ook niet voor ons. En we zien die impact, we zien, zoals ik dat noem, dat ongemakkelijke van die waarheid al terug in het verslag dat volgt op de belijdenis van Petrus. Die zegt dat Jezus de Christus is. Hij mag één verder. En Jezus begon de discipelen namelijk openhartig vanaf dat moment uit te leggen dat hij door de religieuze leiders van het volk zou worden verworpen, dat hij ontzettend moest gaan lijden en dat hij zelf zou gaan sterven en dat hij dan opgewekt zou worden. En dit is de eerste keer dat hij dat na die belijdenis gaat zeggen. En Petrus was geschokt door die aankondiging van hem. En wat deed hij? Hij wijst hem terecht, hè? Hij wijst Jezus terecht. Waarschijnlijk, niet zo gek om in te denken misschien, omdat zo'n bestemming voor zijn Messias niet overeenkomt met zijn kijk op Jezus. Namelijk die van een zegevierende Messias die de Romeinen eruit zou kicken en weet ik veel wat. Jezus was echter heel duidelijk naar Petrus toe, direct, en berispt hem ondubbelzinnig. Ga achter mij, Satan. Heftig, hè, als je dat leest. En weet je, die woorden die waren echt niet alleen maar bedoeld voor Petrus. Want Jezus keek ze allemaal aan. Keek alle discipelen aan. Wat wel aangeeft dat wat Petrus dacht en wat er in zijn hart was, ook in het hart van de andere discipelen leefde. En misschien, dat kan hè, misschien ook wel in het onze. Als we eerlijk zijn. Best een heel drama wat hier gebeurt, zo na die wonderlijke genezing. Het is heel bijzonder hoe God Marcus geleid heeft om het zo op te schrijven. Want zo was het ook niet genoeg voor de discipelen om slechts één, zeg maar, aanraking van Jezus te hebben. Om echt te vatten wie die Messias nou in wezen is. Hun opvatting van een Jezus die korte metten zou maken met ziekte of met onrecht of met de tegenstanders, die klopt niet. Die klopt in ieder geval niet helemaal. Het is maar heel beperkt. Want als je het aspect van Jezus lijden, zusters en broeders, en zijn sterven ontkent, echt dan mis je werkelijk wie Jezus is. En dan wordt dat door Jezus zelf satanisch genoemd. Ga weg achter mij. Het was dus absoluut noodzakelijk dat de discipelen Jezus' roeping als Messias, als lijdende Messias begrepen. Namelijk dat hij geroepen was, gekomen was, om te gaan lijden. En we zijn misschien gewoon of geneigd om dat een beetje weg te moffelen, maar Jezus stelt het op de voorgrond. Ook voor zijn discipelen, zeker voor wat er daarna met hen gaat gebeuren. En dan, lieve gemeente, komt deze geschiedenis en deze Bijbelse waarheid, want dat is het, wel heel dichtbij. En ook wel, durf ik wel te zeggen, voor ons ongemakkelijk dichtbij. Natuurlijk kun je denken, ja, maar de blinde man is toch genezen? Ja, zeker. En dat is fantastisch. En Jezus is opgewekt uit de dood. Geweldig. Maar de roeping, de bediening van Jezus, fungeert hier heel duidelijk als patroon voor ons als zijn discipelen. En daarmee dus voor ons als Regenboog Noord. Dan mag even verder, de laatste. Dus als zij, die discipelen, maar ook als wij, als discipelen Jezus willen volgen, dan is het heel logisch dat wij, zoals de Bijbel ook leert, onszelf moeten leren verloochenen. En dat we ons kruis niet alleen mogen, maar ook moeten opnemen. Want dan kun je Jezus pas echt volgen. En met andere woorden, dan moeten we ons leven dus volledig overgeven aan hem. Bereid zijn en dan zelfs voor hem te sterven. Dat is wat de Bijbel ons leert. Voel je dat wat van het ongemakkelijke? Want, zei Jezus verderop, als ze niet bereid zijn hun leven te verliezen te willen van hem, zullen ze eeuwig verlies lijden. Alleen diegenen dus, laat ik het zo zeggen, die bereid zijn, als wij, als jij en ik bereid zijn om schaamte, om zelfverloochening, om lijden onder ogen te zien, omdat we bij een lijdende Messias horen, en vervolgens achtslaan dus op wat hij ons daarin leert, alleen diegenen zullen het koninkrijk binnengaan, is wat Gods woord ons leert. Ons lijden als discipelen vloeit voort uit het lijden van Jezus. 3 keer hè, kondigt Jezus na die genezing van die blinde man, in 2 fases, kondigt hij daarna zijn lijden aan. En telkens wordt dat weer onmiddellijk gevolgd door teksten die het wezen van discipelschap laten zien. Van ons achter Jezus aangaan. En wat doen de discipelen? Nou, de eerste keer hebben we inmiddels gehoord. Wijzen ze Jezus terecht. Want ja, dat is niet hun beeld van wie Jezus is. De tweede keer wordt hun onwetendheid heel duidelijk. Als ze het bizar genoeg daarna hebben, als Jezus zijn lijden weer aankondigt, dat ze het gaan hebben met elkaar over wie de grootste in het koninkrijk is. Jezus deelt het diepste van zijn hart, Zijn grootste angst. En zij hebben het erover. Ja, wie is straks het grootste in de koninkrijk? Jezus, zeg het eens even. Wie gaat het worden? Bizar, hè? Ze zien gewoon de onlosmakelijke verbinding tussen Jezus lijden en hun bediening niet. Jezus gaf zijn leven voor anderen. Maar de discipelen waren heel druk met na te denken, nou, wie straks zometeen de belangrijkste zou zijn. Helemaal op de kop. Dat is een hele ongemakkelijke herkenning. Ook voor deze discipel, toen ik met de voorbereiding bezig was. Hoe blind ben ik soms in mijn leven? Ik dacht van, nou Marco, ga je dit nou preken, joh? Een ware discipel, ga je dit zeggen? Een ware discipel leeft als een dienaar van anderen. Die ontvangt kinderen in zijn naam. Die zet zichzelf opzij. In plaats van zich bezig te houden met zelfpromotie, met zelfverrijking, met whatever. Je hebt het zo gezegd, maar niet zo gedaan, hè? Dat is het. De derde keer dat Jezus over zijn lijden spreekt, is eigenlijk wel de meest grimmige. En ook de meest specifieke in hoofdstuk 10. De volledige afwijzing die Jezus zal ondergaan op alle manieren, die konden zijn discipelen gewoon echt niet vatten. Vooral omdat hun ogen gericht waren op de heerlijkheid die ze voor zichzelf verwachten in het komende koninkrijk. Het ging weer om henzelf. En dat zie je heel concreet worden. Hè? Jacobus en Johannes, die zijn een beetje aan het bekvechten. Die waren duidelijk niet afgestemd op wat Jezus zei. Want terwijl Jezus over het kruis sprak, zeiden zij, ja, mogen wij straks naast uw troon zitten in de hemel? Ja, dat kruis, ja, het zal wel, ik weet niet precies wat, maar mogen wij hier zitten? Zelfpromotie, zelfverheerlijk, met zichzelf bezig. En niet vatten wat het betekent om een leidende Messias te volgen. En Marcus werkt het dan nog veel verder uit in zijn evangelie. Die discipelen, misschien wij ook wel, hè, hadden een radicale heroriëntatie van hun denken nodig. Want er stond hen, en misschien jou en mij ook wel, heel veel lijden te wachten. Dat leer je door de Bijbel heen. Petrus heeft het erover, noem maar op. De rest van de discipelen waren trouwens niet veel anders hoor, als Petrus. Want ze werden boos, als Jacobus en Johannes bedoel ik, want ze werden boos toen zij het daarover hadden. Want zij wilden die plek natuurlijk hebben, hè? Dus in het hart was het hetzelfde. Maar Jezus maakt hen dan, en daardoorheen ook wel ons duidelijk, dat we los moeten komen daarvan. Van onze ambities, van weet ik veel wat. Heersen over anderen heeft hij dan verder over. Mooi hoe Marcus dat opschrijft. Dat is, zegt Jezus, dat is wat de leiders van de wereld doen, maar dat is niet wat jullie moet typeren. Net zoals het mij niet typeert. In plaats daarvan moesten zij juist vrijkomen van die zelfverheerlijking om de slaaf en de dienaar van anderen te zijn. Nou, ga er maar aan staan, gemeente. Jezus is hier in dit gedeelte, in die hoofdstukken, zo duidelijk ons grote voorbeeld. Hij gaf zijn leven om de schuld van jou en mij te dragen aan het kruis, zodat wij daardoorheen vertrouwen in hem konden stellen. En vertrouwen, ik heb het wel eens vaker gezegd, vertrouwen in Jezus is geloven in Jezus. Maar geloven in Jezus betekent je knieën buigen voor hem met je hele leven en je leven in zijn handen leggen aan koning Jezus. In het Engels heet dat zo heel mooi, allegiance. Je belooft, je zweert toewijding aan de koning. Het is niet alleen maar geloven in de koning, maar hem ook volgen. En dan volg je voor het leven aan deze kant van de eeuwigheid een leidende Messias. Die in diezelfde voetsporen ook lijden zullen ondervinden. Al is het alleen maar door bepaalde dingen te ontzeggen of dingen te doen. Of je niet meer te schamen, maar gewoon voor Jezus uit te komen. Of hoe dat in jouw leven ook vorm krijgt. Ware discipelen hebben de Heer lief met heel hun wezen. En daarna de naaste als zichzelf. En daar loopt het op uit in hoofdstuk 12. En dat is zo mooi hoe Marcus dat heeft neergezet. Dat grote gebod waar deze hoofdstukken uiteindelijk naartoe gaan, is zo mooi. Maar zo moeilijk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Totdat Jezus terugkomt, en ik hoop dat je dit durft te aanvaarden, zijn wij volgelingen van een lijdende Messias. En dat lijden, dat kan op allerlei verschillende manieren in ons leven op ons afkomen. Dat het op ons afkomt, is de Bijbel heel duidelijk over. Maar bij ons allemaal heel verschillend. Maar het kan wel betekenen dat wij, dat jij jouw beeld van Jezus als bijvoorbeeld directe geneesheer zou moeten bijstellen. Of dat je je beeld als Jezus als een soort hemelse Sinterklaas, die jou alles gaat geven, moet gaan bijstellen. Of, en dat is helemaal tricky, dat je je beeld van Jezus als jouw vriend, die wat je ook maar doet, altijd maar knikkenbollend bevestigt, ja goed hoor, zou moeten bijstellen. Dus de vraag is, zoals ik in het begin stelde, welk beeld heb jij, heeft u nou werkelijk van Jezus? En dan doorgaan waar het op uitloopt, op dat grote gebod. Hoe zit dat met die liefde van je naaste? Hoe zit dat met die zelfvernogening van mij, in mijn leven? Vandaar dat deze preek mezelf ook erg raakte. Als het dus om God liefhebben boven alles betreft, hoe zit dat in je leven met je keuzes? En daaruit voortvloeiend, om het maar praktisch te maken, wat merken mensen in jouw omgeving nou van de invloed die Jezus in jouw leven heeft? Het kan best, hè, dat u, dat jij, net als ik, ook wel een tweede, misschien wel een derde, vierde, vijfde, zesde genezing nodig hebt. Dat je ogen eigenlijk ook niet zo heel duidelijk zien wie Jezus nou is. En wat hij van jou vraagt. Ja, en dat is confronterend. En dat is ongemakkelijk, zoals ik het omschreef. Dan kan ik je eerlijk zeggen. Ik ging een beetje met lood in mijn schoenen de kansel op. Maar dat is wat Gods geest doet door zijn woord in ons hart. Ons aanspreken waar het op aankomt. En als God jou, u deze ochtend, of misschien al veel eerder, dat je dat signaal eigenlijk al veel langer hoort van zijn stem, door zijn geest jou heeft aangesproken, weet je, dan mag je weten dat je ondanks je onnozelheid, je laksheid, je lauwheid, je hoogmoed, wat dan ook, desondanks toch uitgenodigd wordt om bij hem te komen en dat te belijden en dat te delen met hem. En vaak laat God het daar niet bij. Hij wil je vergeven, maar hij wil je dan ook weer nieuwe kracht en nieuwe vrijmoedigheid geven om die lijdende Messias, de Heere Jezus Christus, weer te gaan volgen. Hij heeft mij ontzettend aangesproken door dit gedeelte heen. En ik weet niet hoe het met u en met jou zit. Maar als dat zo is, zusters, broeders, ik weet het niet, wil ik voor jullie bidden. En soms, en dat doen we niet zo heel vaak hier, maar we willen er wat vrijmoediger in worden. Soms willen we dat, soms is het goed om dat wat concreter te doen. Dus ik wil jou vragen, als je merkt dat God je aanspreekt door zijn geest, van hé, jouw beeld van mij moet je gaan bijstellen, vriend. Of je kunt wel zeggen dat je van me houdt, maar kijk eens hier en daar, de puntjes moeten op de i. Als de Heer Jezus je aanspreekt door zijn geest, wil ik je vragen om op te staan en naar voren te komen. Dan hebben we eerst even ruimte voor onszelf, dan staan we hier met elkaar voor zijn aangezicht, zoals zijn discipelen ook bij hem stonden. En vervolgens wil ik dan voor jullie bidden. En ook voor mezelf, want ik heb het zelf echt hard nodig. Nogmaals, ik ben vrijmoedig om het te delen, omdat Gods geest soms heel stevig tot je kan praten. Gast, zuster, geliefde vriend, geliefde broeder, kom hier. We moeten even sparren. En zoals Jesaja dan zo mooi zegt, kom, laat ons richten. En dan zal ik je witte wassen als sneeuw. En is zijn belofte om ons de kracht en de moed te geven om weer opnieuw achter de lijdende Messias aan te gaan. Als God je heeft aangeraakt, wil ik je vragen om vrijmoedig op te staan, naar voren te komen. En dan gaan we met elkaar zijn aangezicht zoeken en gaan we bidden. Ik wil het muziekteam naar voren vragen om wat te spelen. En dan gaan we Gods aangezicht zoeken. Ik kom bij jullie staan. Is Gods geest zo stil? Gelukkig niet de enige. Zullen we stil zijn? Ons hart naar de Heer Jezus uitstrekken. Hij wil onze genezer zijn en hij wil ons echt inzicht geven in hoe we met hem verder mogen gaan. Ik zal daarna afsluiten met gebed. Heilige Vader, Heere Jezus, onze Messias, Geest van God die ons leven leidt. Heer, er zijn zoveel momenten waarop we niet duidelijk zien wie u bent. U bent zo groot en zo machtig. Zo'n heilig God zoals we zongen. Maar Heer, soms bent u voor ons ook zo onbegrijpelijk groot. En ervaren we de roepstem van uw geest soms zo zwaar op ons leven dat het soms moeilijk is. Omdat we zo tegen onze eigen nukken en neigingen aanlopen. En dat het zo scherp contrasteert met wie u bent. Zeker met wie u bent in de Heere Jezus. Zo zachtmoedig, zo liefdevol. Zo vol overgave aan de Vader. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk en wij zo met elkaar. Heren, dan weten we dat we nog een hele weg te gaan hebben. En we prijzen uw naam, Heere Jezus, dat u de Satan heeft overwonnen. Dat u uit de dood bent opgestaan. En dat we leven en dat we gered zijn in u, Heer. Dat dat een feit is wat nooit meer veranderen zal. Maar Heere, juist gewerkt door uw geest en uit dankbaarheid willen we u volgen. In toewijding aan u, Koning Jezus. Maar we weten allemaal, zoals we hier staan, en u kent ons hart volledig, Vader. Dat er terreinen zijn in ons leven waar we dat moeilijk vinden. Waar we ermee worstelen. Waar we lui zijn. Waar we lauw zijn. Waar we verkeerde motivaties hebben. Of waar de buitenkant soms zo mooi is, maar van binnen soms zo onder druk staat. Heere Jezus, u weet van mijn broers en zussen die hier staan. Hoe u hen heeft aangesproken en wat ze ook in hun hart tot u hebben uitgesproken en waar ze naar verlangen. Heer, en zelfs als dat verlangen er niet eens zo sterk is, wil dat werken door uw Heilige Geest en wil vooral ons kracht geven. Door de opstandingskracht van de Heere Jezus. Om weer opnieuw achter u aan te gaan. Ook juist als dat betekent, zoals u tot ons zegt, dat dat lijden inhoudt. Misschien lijden nog redelijk subtiel door lak te hebben wat andere mensen van ons vinden en gewoon vrijmoedig te getuigen van wie u bent, Heer Jezus. Misschien is het wel lijden in ons portemonnee. Maar het kan ook veel dichterbij komen doordat we misschien ziek zijn. Of dat we door familie uitgestoten worden of door vrienden belachelijk worden gemaakt. Of dat het op ons werk moeilijk is of op onze scholen, vader ook. En voor sommige broeders en zusters, misschien niet per se bij ons, maar wel wereldwijd, komt het nog veel dichterbij die hun leven moeten geven voor u. Heren, wie zijn wij om dat aan te kunnen? En daarin zijn we ook zo afhankelijk van u. En ik wil u danken dat we telkens weer bij u mogen komen. En zo staan we voor uw troon. Heren, help ons om niet als Jacobus en Johannes, en die gedachten kennen we natuurlijk zelf ook, om de mooiste plekken te hebben en aangezien te worden als iemand super tof en weet ik wat allemaal. Help ons om achter u aan te gaan. Vader, ik wil bidden voor al die mensen die hier staan. Voor ons allemaal, voor mezelf. Voor de mensen thuis die wellicht ook hun hart hebben geopend voor u. Hoor ons gebed, Heer. Wij naderen tot u. Wilt u tot ons naderen, Vader? En geef ons die kracht. Geef ons die vrijmoedigheid, die vrede. Om weer samen met u ons kruis op ons te nemen, het juk op ons te nemen. En achter u aan te gaan, waar het ook heen gaat. En om niet, zoals de discipelen in het begin zeiden over elkaar, ja, maar wat is er dan met hem? Heer, u zegt er tegen ons, maar jij, volg mij. Heer, help ons daarbij. Wees ons genadig. In Jezus' naam.